Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 2 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Sabine Sluiters, redacteur van Energeia. Welkom Sabine.
Dank je.
We hebben het deze week over zonne-energie. Nederland is wereldkampioen zonne-energie. Geen enkel land ter wereld heeft per inwoner zoveel zonnepanelen als Nederland. En dat staat in het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport dat deze week werd gepubliceerd op het congres Toekomst van Solar. Sabine was daarbij en vertelt zometeen hoe die toekomst van de zonnesector eruit ziet. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema weer naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Nou, ten eerste dat de warmtenetten investeringssubsidie, de WIS, vorig jaar ruim is overtekend. Dat betekent dus dat er meer geld is aangevraagd dan dat er beschikbaar was. En dit ondanks dat er zorgen zijn dat de nieuwe warmtewet commerciële partijen huiverig maakt om te investeren. Zeeschepen moeten dit jaar voor het eerst emissierechten laten zien voor hun CO2-uitstoot. De sector valt voortaan onder het EU-ETS, het Europese emissiehandelssysteem. En tenslotte, de Franse waterstofproducent Lhyfe heeft een succesvolle proef met een electrolyzer voor de productie van groene waterstof op zee afgerond. Volgens het bedrijf is dit de eerste in zijn soort. Voor Nederland is dat ook interessant en waarom horen we zo meteen.
Ja, we beginnen met de warmtenetten investeringssubsidie, de WIS. Vorig jaar zijn er voor ruim 200 miljoen euro aan aanvragen ingediend, terwijl er 150 miljoen euro beschikbaar was. En dat geld is goed voor minimaal 25.000 nieuwe warmtenetaansluitingen in de bestaande bouw. Dat blijkt uit een antwoord van demissionair minister Rob Jetten op Kamervragen. En die vragen werden gesteld vanuit zorgen dat de nieuwe warmtewet commerciële partijen juist huiverig maakt om te investeren. Kun je ons uitleggen hoe dit zit, Wouter?
Ja, zeker. Die vragen van Silvio Erkens die werden gesteld naar aanleiding van een artikel van Energeia over de situatie in Den Haag. Het ging over een brief van de Haagse wethouder Arjan Kapteins aan de gemeenteraad. En ja, die brief die was weer gestoeld op het feit dat de nieuwe warmtewet eraan komt, de wet collectieve warmtevoorziening. En die dwingt af dat warmtebedrijven in meerderheid in publieke handen moeten zijn. Nou, we hebben het er in deze podcast al heel vaak over gehad. Het is een doorlopend dossier, we blijven daar ook op terugkomen. Het feit dat die warmtebedrijven in meerderheid in publieke handen moeten zijn, maakt dat commerciële partijen kopschuw zijn geworden als het gaat om investeren in die warmtenetten. Want dat zijn hele kapitaalintensieve investeringen. En dan wil je wel zekerheid hebben over of je zeggenschap hebt of niet en dergelijke. Nou, dat maakt die bedrijven huiverig. Er is nog veel onduidelijkheid. En dat maakt weer dat gemeenten die verder willen met warmtenetten, eigenlijk, hè, dat was een beetje de boodschap die Arjan Kapteins dus gaf, dat gemeenten dit soort risico-investeringen dan zelf maar moeten gaan dragen. Nou ja, dat kunnen ze helemaal niet. Dat risico kunnen ze helemaal niet lopen. En daardoor stokt alles. Dat was een beetje de achtergrond hiervan.
Ja. Ja, en Erkens wilde dus van de minister weten of er van tevoren is nagedacht over de mogelijke gevolgen voor investeringen in warmtenetten door commerciële partijen. Zoals aan de hand is dan in de gemeente Den Haag.
Ja.
Wat was het antwoord van de minister daarop?
Heel kort was het antwoord ja. In oktober 2022, toen hij bekendmaakte dat het publieke eigendom bij warmtebedrijven, dat hij tot die slotsom was gekomen, heeft hij ook erkend dat er een vertragend effect van uit zou gaan. En hij zegt ja, het is eigenlijk onontkoombaar bij omvangrijke stelselwijzigingen dat je tegen dit soort dingen aanloopt. Dus hij heeft erover nagedacht.
En hoe gaat het ondertussen met de ontwikkeling van warmtenetten?
Nou, daar is dus Silvio Erkens, die was daar dus bezorgd over. Er zijn wel meer mensen er bezorgd over. Die zorgen zijn ook wel terecht. Maar Jette zei ook van ja, er zijn ook wel lichtpuntjes. En een van die dingen is dus die WIS-subsidie, hè, de warmtenetten investeringssubsidie. Mm-hmm. Die subsidie die is tot 2030 is die gevuld met 1,4 miljard euro. En de bedoeling van dit geld is om onrendabele toppen, zoals dat zo mooi heet, weg te nemen bij investeren in warmtenetten. Dus hè, dat deel wat je niet terug kan verdienen, dat noemen we de onrendabele top, dat krijg je dan gesubsidieerd vanuit het Rijk. Tot 2030 1,4 miljard, fors bedrag. Voor 2023 was dit, hè, dat is opgedeeld in kleine stukjes, was dit 150 miljoen. Maar er is voor 200 miljoen aangevraagd. En dus Jette zegt van nou, ik zie in de in de markt, in de warmtemarkt, zie ik nog voldoende animo om te investeren. Hè? Het stokt allemaal niet. Dus dat noemt hij dan toch als een van de lichtpuntjes. Maar ja, dat neemt niet weg dat die vertraging, hè, die Jette dus ook wel erkend heeft, dat die toch wel degelijk zichtbaar is. En dat er voor heel veel mensen ja, de warmtetransitie, het verduurzamen van de gebouwde omgeving, dat echt wel een zorgelijk punt is. Of dat de ambities die gesteld zijn wel kan halen.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Dit jaar moeten zeeschepen voor het eerst emissierechten laten zien voor hun CO2-uitstoot. De sector valt voortaan onder het handelssysteem EU-ETS. Ja, Wouter, de scheepvaart die vaart op zeer vervuilende stookolie en kon de maatregelen lang ontlopen, tot nu dus. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
Dat is voor mij ook een beetje gissen. In elk geval mondiale afspraken, dat is altijd lastig. Hè? Als je op mondiale schaal afspraken wil maken over verduurzame afspraken die geld kosten, ja, dan heb je het altijd lastig om dat snel te doen. De scheepvaart, ja, Hans van der Lucht heeft daar een ontzettend leuk artikel, of eigenlijk een dubbel artikel over geschreven op Energeia. Maar dat is niet iets waar Energeia heel vaak naar kijkt. Dus het is voor mij ook een beetje een nieuw onderwerp. Het is wel ontzettend interessant. Mm-hmm. Wat je nu ziet is dat de EU eigenlijk zelf stappen neemt vooruitlopend op de rest van de wereld. Omdat ze zeggen van ja, die mondiale afspraken, dat schiet maar niet op. Maar zoals op wel meer dossiers in de verduurzaming en in de strijd tegen klimaatverandering zegt de EU van nou, dan tonen wij leiderschap en dan gaan wij alvast verduurzamingsafspraken maken.
En hoe zien die afspraken eruit die nu zijn gemaakt?
Nou, concreet betekent het dat voor de scheepvaart binnen de EU, en dat is inclusief Noorwegen en IJsland, over 2024 voor 40% van de geverifieerde CO2-uitstoot, dus de CO2-uitstoot die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat daar emissierechten voor moeten worden afgedragen. Dit wordt het jaar daarna wordt dat verhoogd naar 70% en in 2026 moet dat 100% zijn. Dit zijn dus scheepvaartbewegingen binnen de EU. Voor reizen van en naar de EU geldt dat voor de helft van de uitstoot emissierechten moeten worden afgedragen.
Ja. En voor welke schepen gelden die afspraken eigenlijk?
Nou, aanvankelijk geldt het alleen voor schepen vanaf 5000 bruto ton, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Mm-hmm. Nederland is trouwens voorstander van om dat uit te breiden naar schepen vanaf 400 ton, dus veel kleinere schepen. Dat is omdat in Nederland veel van die schepen in die kleine categorie die zijn. Die moeten tenslotte toch ook verduurzamen. En ja, om het onder te brengen in het ETS is dan een goede manier om dit met een gelijk speelveld, zoals dat zo mooi heet, en wat altijd belangrijk is in internationale sectoren, om dat te doen. Dus daar gaat demissionair minister Harbers gaat zich daar hard voor maken in Europa.
En het moet allemaal gaan leiden tot verminderen van CO2-uitstoot. Gaat het ook ter plekke leiden tot minder uitstoot?
Nou, dat is wel het idee natuurlijk. Kijk, als je iets onder het ETS brengt, dat is een manier om de CO2-uitstoot te beprijzen. Mm-hmm. En nou, de scheepvaart in dit geval heeft dan de keuze van oké, of ik betaal gewoon voor mijn uitstoot, betaal ik de prijs die in het ETS tot stand komt. Of als het goedkoper is om je vloot te verduurzamen, als dat goedkoper is dan het betalen voor die CO2-uitstoot, ja, dan ga je dat doen. Maar het ETS werkt zo, er is gewoon een bepaalde hoeveelheid uitstootrechten die beschikbaar zijn en dat wordt elk jaar minder. Mm-hmm. En door de scheepvaart daaronder te brengen, weten ze daar dus ook van, nou oké, dat wordt elk jaar minder. Dus op een gegeven moment zullen ze onontkoombaar moeten verduurzamen en die uitstoot naar nul brengen.
Ja. Ja, volgend jaar gaat er nog een nieuwe regel in de EU, namelijk de plicht om de uitstoot van broeikasgassen van brandstoffen voor transport te verminderen. Gaat die ook gelden voor de scheepvaart?
Nou, dat moet nog uitgewerkt worden, maar het zal de scheepvaart in elk geval raken, ja.
Dan hebben we nog je derde onderwerp, de succesvolle proef van de Franse waterstofproducent Lhyfe met een electrolyzer voor de productie van groene waterstof op zee. Volgens het bedrijf was de test wereldwijd de eerste in zijn soort. Wouter, hoe zag die proef eruit?
Ja, het ging om een relatief kleine electrolyzer van 1 megawatt. Die hebben ze eerst aan de kade hebben ze die gebruikt, uitgebreid getest, werkt het. Maar vervolgens verscheept naar een testlocatie, 20 kilometer uit de Franse kust. Mm-hmm. Vanaf dat moment werd dat platform van afstand bestuurd. En ja, die electrolyzer is gewoon operationeel geweest. Die heeft voortdurend groene waterstof geproduceerd met elektrolyse. En heeft daar zelfs eind oktober 2023 heeft hij de storm Ciaran doorstaan. Dus heeft echt in operationeel heel uitdagende omgeving heeft hij daar staan werken. Ja. Mm-hmm.
Ja, en de resultaten, daar was het bedrijf tevreden over. Wat betekent dat?
Ja, nou, alles is het blijven doen. Dus zelfs met die storm, met hoge golven en grote windkracht. Windkracht 9 was het. Veel mensen zullen het zich nog wel herinneren. Het was eind oktober in Frankrijk, begin november kwam die in Nederland aan. Mm-hmm. Alles is het blijven doen. De apparatuur is niet beschadigd. Het productieproces heeft gewoon door kunnen gaan. Productiecapaciteit is niet aangetast. De prestaties waren gelijk aan de prestaties op land, hè, in die proef vooraf. Dus daarmee is de betrouwbaarheid van de installatie eigenlijk aangetoond.
En wat gaat het bedrijf nou met de resultaten doen? Hoe gaat het verder?
De volgende stap nemen in de ontwikkeling. Dat betekent dat ze een electrolyzer van 10 megawatt willen gaan doen onder de naam HOPE. Misschien wel veelzeggend, die naam. De naam van het eerste project was Sea Life. 10 megawatt electrolyzer, dus 10 keer zo groot. Die gaat voor de kust van Oostende in België gaat die geplaatst worden. En vanaf 2026 is de bedoeling dat er dagelijks 4 ton groene waterstof wordt geproduceerd. En dat die via een pijpleiding dan aan land wordt gebracht.
Ja, want ook voor Nederland is die proef interessant.
Ja, zeker.
Ja, Nederland wil offshore veel waterstof gaan produceren.
Ja, nou, Nederland heeft ook een dergelijk project lopen. Hè. Poseidon is dat genoemd. Dat is al een paar keer is dat in het nieuws geweest. Energie heeft er ook een paar keer over geschreven. Dat is op een of andere reden, ik heb daar niet helemaal de vinger achter, maar is dat nog niet zo ver als dit project van Life. Dus als het goed is, eind van dit jaar gaat de productie op Poseidon van start. Maar Nederland heeft zeker meer ambities op dit vlak. Hè. Een van de voorbeelden, het windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Dus de locatie van het windpark, maar ook de naam van het windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Dat wordt een windpark van 700 megawatt. Eind van dit decennium moet dat gebouwd worden. En dat moet helemaal gebouwd worden voor de productie van offshore waterstof. Dus offshore elektrolyse. Tegen die tijd hoopt Nederland op die schaal dit te kunnen doen. Hè? Nu is er dus een geslaagde proef van 1 megawatt. Nou, dat moet dus even keer 700.
Dankjewel, Wouter. Nederland is wereldkampioen zonnepanelen. Geen enkel land ter wereld heeft per inwoner zoveel zonnepanelen als Nederland. Dat staat in het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport dat deze week werd gepubliceerd op het congres Toekomst van Solar. Over hoe die toekomst van de zonnesector eruit ziet, praat ik met redacteur Sabine Sluiters. Ja, Sabine, het congres was afgelopen woensdag en jij was erbij. Hoe was de sfeer daar? Wat voerde de boventoon?
Ja, nou, dat was wel een opgewekt sfeertje. Er waren natuurlijk onderwerpen zoals netcongestie en zo. Dat blijft natuurlijk een zorg. Maar nou ja, voor over het algemeen zien ze de toekomst volgens mij wel zonnig in.
Goed teken. In het rapport over 2022 was sprake van een explosieve groei van zonnepanelen op daken van particulieren. En dat kwam door de energiecrisis. Inmiddels is Nederland dus wereldkampioen zonnepanelen. Wat houdt dat nou concreet in?
Ja, vorig jaar waren we al Europees kampioen. Maar het afgelopen jaar hebben we ook Australië ingehaald. Ik vond het nogal wat. Nederland staat per inwoner 1386 watt piek zonvermogen opgesteld. En dat is omgerekend ongeveer 3,5 zonnepaneel per Nederlander. En in het trendrapport staan allemaal hele mooie grafieken. En als je kijkt naar het zonnestroomvermogen per vierkante kilometer in Nederland, dan was het opvallend dat de afstand tussen Nederland en de nummer 2 Australië nog indrukwekkender is. Omdat Nederland een klein land is met veel inwoners. Er staat hier 725 kilowattpiek per vierkante kilometer. En dat komt ongeveer overeen met 1900 zonnepanelen.
Veel.
Ja, en de groei van zon in Nederland, dat komt doordat we de afgelopen jaren heel veel zonnepanelen op onze woningen hebben gelegd. In 2023 17% meer dan het jaar daarvoor. En in 2022 was die groei ook al heel groot. Toen was het 30% meer dan het jaar daarvoor. Nou ja, en dan komt het er eigenlijk op uit dat eind 2023 ongeveer een derde van alle huishoudens zonnepanelen heeft. En voor huishoudens die in koopwoningen wonen, was dat zelfs de helft. Dus 1 op de 2.
Ja. En hoe kan dat eigenlijk dat een land als Nederland, dat is toch niet het zonnigste land ter wereld, in tegenstelling misschien tot Australië, toch wereldkampioen zonnepanelen wordt?
Ja, nou, dat is dus precies de vraag waar ik ook mee rondliep gisteren. Want dat staat namelijk niet in het rapport. Dat gaat veel meer over die groeitrends. Mm-hmm. Dus ik heb daar eventjes de hoofdonderzoeker opgezocht, Daan Jansen van DNA Research. En Ja, volgens hem komt het doordat Nederland goed gesubsidieerd heeft. De goede regelingen heeft. Dus bijvoorbeeld de salderingsregeling. Hij zei, zonder die salderingsregeling was weer Nederland nooit wereldkampioen geworden. Mm-hmm. En voor de grotere projecten geldt dat de SDE een hele stimulerende de werking heeft. Mm-hmm. En dat is eigenlijk volgens hem de oorzaak.
Ja, en de groei zette vooral door in de eerste helft van het jaar. En dat had nog te maken met de energiecrisis en een dalende prijs voor zonnepanelen.
Ja.
Maar daarna sloeg het sentiment om. Hoe kwam dat?
Ja, het verschil tussen het eerste en tweede deel van het afgelopen jaar was heel groot. Want in de eerste helft van het jaar was de groei ongekend.
Ja.
En in de tweede helft van het jaar krimpte het juist. Dus dat is heel opmerkelijk. En de reden daarvan is eigenlijk de onduidelijkheid of de aanschaf van zonnepanelen nou nog wel loont en slim is. De afbouw van de salderingsregeling, die hangt natuurlijk al jaren boven de markt als het soort zwaard van Damocles.
Ja.
En zorgt natuurlijk voor dat. Die zorgen zijn er dus al langer. Maar de tweede helft van het jaar gingen, ergens in de zomer, begonnen dus energiemaatschappijen onder aanvoering van Van der Bron ook maatregelen te nemen om de toegenomen kosten voor het terugleveren van zonnestroom weer te compenseren. En ja, dat kunnen energieleveranciers kunnen dat blijven doen, ook als de salderingsregeling is afgeschaft eventueel. En consumenten zijn daardoor ook gewoon huiverig geworden. Ze weten het gewoon niet meer. Is het nou slim om te doen of niet?
Ja. Ja, en ondertussen groeit het zonnestroomvermogen op de zakelijke markt nog steeds hard. Hè? Maar het aantal projecten met een SDE-subsidie neemt wel af sinds 2022. Er komen vooral minder zonnestroomprojecten op daken bij.
Mm-hmm.
Waarmee heeft dat te maken?
Ja, dat was me ook opgevallen en dat heb ik ook nagevraagd gisteren. En dat komt eigenlijk omdat die projecten op daken, daar is de business case vaak lastiger. Mm-hmm. En dat komt omdat het vaak kleinere projecten zijn, ongeveer kleiner dan 1 megawatt. En dat maakt het inkopen van materialen bijvoorbeeld gewoon duurder. En daar zitten ook vaak haken en ogen aan, want die daken die zijn niet altijd of kunnen opeens niet geschikt blijken te zijn. Of er moet toch een duurdere constructie gebouwd worden om die panelen erop te leggen. Of de verzekeraar ziet er niet zitten. Nou, er kan van alles oppoppen opeens. En daardoor gaat dus een kwart van de projecten op dit moment niet door. Van die dakprojecten. En veel, op het veld zijn die projecten vaak veel groter. Meer dan 5 megawatt. En dat levert weer schaalvoordelen op. Je kan goedkoper geld lenen, materiaal inkopen. En ook worden die projecten vaak door grotere en ervarener partijen gedaan. En daardoor vallen ze minder snel af.
Even voor de oplettende luisteraar, Sabine. Je hebt het 2 keer over gisteren dat je bij dat congres was. Maar we nemen dit op donderdag op, maar zenden het op vrijdag uit. Dus het was woensdag.
Klopt, heel scherp, Wouter.
Ja, en het Solar Trendrapport heeft het over verzadiging van de markt ook. Waar doelt het dan op? Ja, hoe is de marktsituatie op dit moment?
Het trendrapport laat ook een soort forecast zien. En dat laat zien dat het jaarlijkse nieuw geïnstalleerde zonnestroomvermogen in Nederland de komende jaren zal gaan dalen naar het niveau van voor de energiecrisis. En dat komt dus omdat mensen wat huiveriger zijn vanwege al die onzekerheden die ik net noemde. Maar ook omdat er al veel mensen zonnepanelen hebben. En wat ik zei, eind 2023 had een derde van alle woningen zonnepanelen. En dat is ongeveer de helft van alle woningen waar überhaupt zonnepanelen op kunnen. En dan denk je, hoe kan dat? Wat zijn dat voor getallen? Maar er zijn bijvoorbeeld veel woningen in flatgebouwen waar die gewoon niet een eigen dak hebben.
Logisch. Ja. En we zijn nog niet toe aan het vervangen van zonnepanelen. Want dat is een
langetermijn. Nee, dat is een goede vraag. Nee, de meeste zijn toch de afgelopen 8 jaar of zo neergelegd.
Mm-hmm.
Dus en ze liggen er wel voor een jaar of 25. Dus voordat daar echt een vervangingsmarkt is, duurt nog eventjes.
Ja. En hoe ziet de toekomst van de zonnesector eruit in Nederland?
Nou, op de korte termijn zal het dus een beetje gaan krimpen. Maar DNE denkt wel dat in 2026 nog steeds meer dan 3 gigawatt piek zal worden geïnstalleerd op woningen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat tegen die tijd 46% van alle huizen zonnepanelen heeft. En dat is ongeveer 3/4 van de huizen die daar geschikt voor zijn. Dus dat blijft lekker doorgaan. En de zakelijke markt, die is stabieler, maar die zal een beetje krimpen, zeggen ze. Het aantal zonneprojecten in de SDE-pijplijn neemt af. En opvallend is dat het aandeel zonneprojecten in het veld wel toeneemt. En dat is opmerkelijk, omdat we maatschappelijk dus juist liever zon op dak willen.
Ja.
Maar dit komt dus omdat ze vaak erg groot zijn. En een lange doorlooptijd hebben. En nou ja, minder vaak dus vroegtijdig gestaakt worden.
En dan hebben we het over zonnepanelen in weilanden bijvoorbeeld.
Precies, ja.
Ja, volgens het Nationaal Plan Energiesysteem, het NPE, moet er nog veel zonnestroom bij. Hè? Waar zouden die zonnepanelen moeten komen?
Ja, in het NPE wordt gerekend met een hele grote hoeveelheid zonne-energie. En daarvoor moet minimaal de groei aanhouden die we nu hebben. En als je dat hoort, en als je hoort dat er al op zoveel daken zonnepanelen liggen, dan vraag je je wel af, waar moeten die dan nog komen? Mm-hmm. Ook dat heb ik gisteren gevraagd. De grap is dat er blijkbaar nog heel veel panelen bij kunnen op dezelfde daken. Dus dat
in dezelfde vierkante meters dus ook.
Ja, dus een
vierkante kilometers had je het straks over, bedoel ik. Ja,
ja nee, dus woningen waar bij wijze van spreken nu 5 panelen liggen, die hebben plek voor 10. Dus dan zouden er dus nog 5 bij kunnen.
En zon op zee.
Ja, ja, dat klopt. Voor de toekomst, dat vond ik heel grappig. Gisteren sprak Wijnand van Hoof, voorzitter van de brancheorganisatie Holland Solar, ook. En die zei dat, dat hij wel toekomst zag voor zon op zee. Mm-hmm. Vanaf 2030 zelfs, dat verrast me wel. We hebben tot nu toe nog niet zo heel veel zon op zee projecten. 1 pilotproject bij mijn weten. En wel is RWE van plan om met het Nederlandse bedrijf SolarDak bij Hollandse Kust West drijvende zonnepanelen neer te leggen. Maar volgens Wijnand is daar een grote toekomst. Op zich logisch, want als je zon op zee neerlegt, dan kan het dus gebruik maken van de kabels en leidingen die er al liggen naar het windpark. En ik heb mij gisteren ook laten vertellen dat het waait of de zon schijnt, maar dat tegelijkertijd gebeurt, dat is heel zeldzaam.
Ja.
Waardoor je dus heel veel beter ook gebruik maakt van die infrastructuur.
Het is ook een van de doelstellingen van het Nederlands kabinet. Hè? In 2030 moet 3 gigawatt op zee liggen.
Ja. Dus, nou, kijk aan.
En op de korte termijn moeten er eerst eens nog wat knopen worden doorgehakt rondom de salderingsregeling.
Ja, dat klopt. Volgende week dinsdag wordt spannend. Dan hebben ze het in de Eerste Kamer erover. Dus wie weet komt er dan eindelijk duidelijkheid.
Komt vast volgende week terug in de podcast.
Dankjewel, Sabine. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.